Rob.
Ja.
Ik heb een cadeautje voor je. Ik zat een tijdje geleden na te denken over het gesprekje wat wij hebben gehad over jouw hobby. Hè, wat ik in de autoweek had gelezen.
Ja.
Namelijk het knippen van je nagels in de auto. Ja. En die nagels op jouw schoot vallen. Nou, dat is natuurlijk een anekdote. Krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga eens op zoek naar een alternatief daarvoor. Heb ik dit voor je gekocht. Dat is een nagelschaartje. En als je dus je nagels knipt, dan worden dus jouw nagels opgevangen in het reservoir wat vast zit aan het nagelschaaltje.
Maar zit er dan een stofzuigertje in?
Ja, er zit een soort, soort bakje en die schiet dan eigenlijk de nagels hop erin. Dus dan heb je
fascinerend.
Ja, fascinerend, hè?
Ik zou zeggen, de man die dit heeft, of de vrouw die dit heeft uitgevonden, die moet daar een Nobelprijs voor krijgen.
Dat lijkt mij ook, ja. Dit is natuurlijk een fantastische uitvinding. Ja, dan komt het zo in.
Nou, wat fascinerend.
Ja, ik dacht, dat is wel leuk. Dan leg je die als dedicated autonagelknipper in je dashboardkastje.
Ja.
En dan is het altijd, dan kan je altijd aan de gang.
Nou, ik zal je zeggen, ik heb dit echt nodig.
Ja.
Want, kijk, het lukt in principe wel om dat allemaal inderdaad te verzamelen. Maar ik rij nu een hele mooie leenauto.
Ja, ja, ja.
En ik heb nu, ik heb nu knipangst.
Ja.
Ik durf nu niet te knippen.
Ja, maar dan is dit jouw redding.
Dit is inderdaad, ja.
Dit heb je nodig.
Eindelijk weer geknipte nagels.
Goed zo,
jongens.
Gelukkig.
Dankjewel, Sinterklaas.
Ja. Heb je het gezien trouwens, Sint en de Leeuw?
Ik heb het gezien, ja, ja. Wat ik zo grappig vind, is dat elke keer als Paul de Leeuw iets doet dat leuk is, dat dan heel Twitter vol staat met opgeluchte mensen van, oh, gelukkig.
Hij kan het nog.
Ja, maar natuurlijk kan hij het nog. Hij is het nooit verleerd. Alleen ja, als je hem een stom klotenprogramma geeft, ja, dan wordt het niks.
Nee, maar je kan niet het hele jaar Sint en de Leeuw maken.
Nee, maar ik zat wel door Sint en de Leeuw te denken. De dingen die ze weggaven, die waren misschien een beetje groot om elke week te doen.
Ja.
Maar bij even tot hier is het af en toe wel een beetje karig wat ze dan doen.
Mm.
Dus daar zal toch een middenweg in te vinden zijn.
Ja.
En je hebt niet Hans Kesting nodig om Sint en de Leeuw, tenminste, ja, Sint en de Leeuw, daar heb je Hans Kesting voor nodig.
Ja, ja.
Maar voor Mooi Weer de Leeuw heb je niet per se Hans Kesting nodig.
Dus eigenlijk zou gewoon Mooi Weer de Leeuw terug moeten komen. Want Sint en de Leeuw is natuurlijk Mooi Weer de Leeuw met Sinterklaas.
Precies, ja.
Dus als dat terugkomt, dan dat zou eigenlijk wel kunnen werken.
Ja, en er zou een hele logische afwisseling zijn met Even tot Hier. Ik denk ook, je moet niet 52 weken in het jaar Mooi Weer de Leeuw gaan doen. Dan hebben mensen echt op een gegeven moment zoiets van, nou, nu wel even klaar mee.
Maar 9 of 10 afleveringen of zo. Ja,
ja, en dan weer afkicken met Even tot Hier. Ja. En dan weer met zin Mooi Weer de Leeuw afkicken van Even tot Hier. Ja.
Nou ja, nou ja, wie weet luistert hij en neemt hij het mee. Zou kunnen voor het nieuwe jaar.
Ja.
Goed, we gaan beginnen. Ik ben Luc Ikink.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD podcast.
Eén onderwerp dat eigenlijk al een tijdje speelt, maar dat we niet kunnen laten liggen. En dat is natuurlijk het boek Eindstrijd, Endgame van Omid Scobie over, waarover? Ja, over de Royals, over het vertrek van Harry en Meghan.
Een soort tell-all boek is het geworden van deze Omid Scobie.
Ja, misschien ook wel een beetje een tell-all vanuit het perspectief van Harry en Meghan vooral.
Die hebben hem gevoed, denken wij vooral, toch? Dat denkt eigenlijk iedereen, toch? Die hebben daar. Ja. En zo is dus ook per ongeluk ineens in de Nederlandse editie de naam van Charles terechtgekomen. Ja. Dat hij degene was die gespeculeerd had. En zoals Meghan zei, verontrustende opmerkingen of had gemaakt over de huidskleur van de toen nog niet geboren Archie.
Ja. Ja. Zullen we daar even iemand over bellen?
Zeker, wij kennen toevallig iemand die daar alles vanaf weet. Annemarie de Kunder.
Hey, met Annemarie.
Hey Annemarie, heb je hem bij je, het boek Eindstrijd?
Ik heb hem altijd bij me, dat snap je.
Ja,
overal waar ik naartoe ga. Nee, ik heb hem goed opgeborgen thuis.
Oh ja, heel goed.
Het is wel een collectors item.
Ja, jij hebt er één en Jeroen Snel heeft er één. Er zijn nog een aantal mensen die er één hebben, maar daar blijft het bij. Hè? Het is bijna niemand die een echt exemplaar heeft.
Nee, zeker niet. En ik denk dat op termijn dat dit natuurlijk wel, dat heel veel mensen dit willen hebben, denk ik, ja.
Hmm. Het gaat om Eindstrijd, hè? Het boek dat uit de handel is gehaald. Geschreven door Omid Scobie. Wie is eigenlijk die Omid Scobie? Want jij spreekt hem vaak, hè?
Ja, ik ken hem nu denk ik 6 jaar of zo, zoiets. En ik heb altijd heel goed contact met hem gehad. Hij is Koninklijk Huisverslaggever. En tot 2020 was hij een beetje een van de Koninklijk Huisverslaggevers van Engeland. Gewoon eentje die ja, die normaal zijn werk doet, zeg maar. Totdat 2020 heeft hij een boek uitgegeven en dat heet Finding Freedom. En dat gaat over Harry en Meghan, dat ze Engeland verlieten. En daarin heeft hij heel veel mensen rondom Harry en Meghan gesproken. En dat heeft bij heel veel journalisten en het Koninklijk Huis tegen het verkeerde been gestoten. Want zij dachten van, ja, hallo, je bent echt een soort vriend van Harry en Meghan. Terwijl Harry en Meghan hebben ons land verraden. Dus jij hoort een beetje bij dat clubje wat wij haten. En daardoor is hij een beetje, daardoor haten mensen hem. Wat ik best wel raar vind, want als je een goede journalist bent, dan wil je gewoon alle kanten belichten. En ik denk ook dat het gewoon heel goed is dat mensen weten wat de kant van Harry en Meghan is. Maar in Engeland denk ik daar anders over.
Maar het is niet dat hij heel gebalanceerd ook dat heeft meegenomen. Het is wel, hij heeft echt de microfoon voor hen opengezet. En is daardoor een soort van spindokter voor de Sussexes geworden. Of zie je dat anders?
Ja, nee, tuurlijk. Hij heeft weinig kritiek op Harry en Meghan. Ook in het boek Eindstrijd is er geen kritisch woord over hun te vinden. Maar aan de andere kant, die kritische woorden zijn al genoeg te vinden natuurlijk in de Britse media. Dus je zou ook zo kunnen zeggen, oké, de normale Britse verslaggevers die hemelen William, Kate, Charles en Camilla helemaal op. En Harry en Meghan zijn slecht. En met Kobe doet het misschien net andersom. En aan de andere kant, ik heb ook het boek natuurlijk heel goed gelezen, Eindstrijd. En daarin staan ook echt wel mooie dingen hoor, over William en Kate en over Charles, dat Charles zijn zoons echt probeert te verbinden. Dat hij toch altijd een telefoontje pleegt naar Harry bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen maar slecht. Alleen, ja, de Britse media zitten gewoon heel erg op Omid Kobe. En die proberen hem gewoon kapot te maken. Dus het is ook niet zo gek dat ze geen goed woord dan voor dat boek verder over hebben. Terwijl het gewoon echt een goed boek is.
Wat is er nou, want we zijn nu ongeveer een week verder. Hè? Dat boek is uit de handel. En de achtste komt er weer een nieuw exemplaar, een nieuw variant in de handel. Wat is er nou gebeurd? Weten we dat al?
Ja, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Nou, het is nu bekend dat, want het was in eerste instantie natuurlijk, werd er gezegd, oké, die twee namen zijn genoemd in de Nederlandse versie. Charles en Kate worden genoemd als degene die zich uit hebben gesproken over de huidskleur van Archie. Toen werd er gelijk gezegd, nee, dat is een vertaalfout, een error. Nou, nu is er bekend geworden dat dat dus geen vertaalfout is. Het stond echt in het script.
Maar hoe is dat bekend geworden? Heeft Omid Scobie dat zelf ook gewoon toegegeven?
Nee, dat zijn de vertalers. Die heeft de Daily Mail opgezocht. En ze hebben gezegd van, dat is ene Saskia. Zij zegt van, het stond er toch echt in. En de vertaalbond zegt zelf ook van, ja, wij gaan echt niet zomaar iets bedenken. Want die namen, als die er niet in staan, dan vertalen wij dat natuurlijk niet. Dus lijkt er toch echt op dat er een oud script, zeg maar, is vertaald.
Ja, en dat is het meest logische, maar even advocaat van de duivel. Het kan natuurlijk nog steeds dat die vertalers hun straatje schoonvegen. Want ja, als ik die fout had gemaakt, dan zou ik ook proberen om de schuld van me af te schuiven.
Ja, maar het is wel een rare fout zou het zijn geweest.
Heel
want het
raar,
staat gewoon
zeker.
Expliciet van Charles. Gewoon dubbele punt, Charles is degene die dat heeft gezegd.
Dat zou dan zijn toegevoegd. Hè? Dat is een hele nieuwe anekdote eigenlijk wat je dan opschrijft als vertaler zijn. En er moet natuurlijk, neem ik aan, ook ergens gewoon een Engels manuscript zijn. Wat misschien die vertaler nog wel heeft of de uitgever. Dat moet toch nog wel ergens liggen.
Ja, zeker. Ja, dat moet wel. Ja, dus ik denk dat we achter de schermen nu natuurlijk druk aan het overleggen zijn wat er is fout gegaan. En het zal ook afhangen wat het Koninklijk Huis gaat doen. Want ze waren vorige week nog aan het kijken naar juridische stappen. Maar ik heb nu wel begrepen dat ze dat misschien toch niet gaan doen. Want ze zien dat de Engelse bevolking, toch wel op de hand is van Charles en Kate. En dan is voor hun natuurlijk eigenlijk alweer de koek. Dan is dat weer op. Dus dat is heel belangrijk voor hun.
Ja. En Omid Scobie, gaan we die nog terugzien in de royalty-verslaggeving?
Nou, ik sprak hem al voordat hij, toen hij met het boek bezig was, want het was wel een flinke kluif. En hij zei ook van, ja, ik ben er gewoon klaar mee met dit wereldje. Want het is, ten eerste word ik uitgekopt. En ten tweede, ik heb het nu wel gezien. Dus dit is ook een beetje zijn eindstrijd, dit boek. Dus hierna stopt hij. En ik ben benieuwd wat hij dan gaat doen. Ja, zeker. Hij heeft echt alles opgeschreven.
Zou hij wenkbrauwenmodel worden? Ik ben zo gefascineerd door zijn wenkbrauwen.
Nou, en zijn gebit. Ja. Het stralende gebit van hem.
Ja. Ja, nou misschien gaat hij dat doen. Misschien moet je dat als tip geven. Ik weet niet waar hij verlegen om zit. Maar hij zal even moeten bijkomen, denk ik ook.
Ik zit trouwens te denken. Hè, we hadden het net even over jouw collectors item die je altijd bij je hebt. En netjes opgeborgen. Jeroen Snel heeft er dus ook één. Maar die heeft er nog wel één. Maar die is dus wel behaast vernietigd. Want in de een paar dagen geleden had hij hem bij zich in de studio. Dus toen zei ik nog tegen hem, nadat we het gesprek hadden gehad in de uitzending. Toen draaide er even een filmpje of de reclame, geloof ik. En toen zei ik tegen hem van, nou, dat is een collector's item. Hè? Wees er maar zuinig op, bla bla bla. En hij zei, ja, dat heeft bijna niemand. Dus hij ging zitten op zijn stoel, legde dat boek neer op het tafeltje voor hem. En bam, knalde zo'n glas water over dat boek heen. Dus dat dreef in het water.
Wow.
Ja, dus hij heeft in principe ook een collect site. Het eerste vernietigde boek van Eindstrijd.
In de studio van Boulevard,
ja,
toch mooi.
Ja, precies. Maar gelukkig hadden we er twee, dat scheelt. Maar als hij hem ooit nog wil verkopen, ja, dan kan hij in ieder geval de helft krijgen. Nog heel even iets anders, Annemarie, voordat we weer ophangen. Want Amalia is jarig, hè? Op deze donderdag.
Ja, de zeker. Het wordt alweer 20 jaar. De tijd vliegt voorbij. Echt, toen ik het hoorde, dacht ik, wow.
Ja. Ze wordt echt oud, nou. Gaat ze dat nog vieren, hè, in het bejaardentehuis?
Dat is altijd de vraag. Nou, ik ga het aan de koningin vragen, is mijn idee. Hoe ze het gaan vieren, want de koningin zien we nog wel van tevoren.
Ja.
Maar ja, ik denk dat het zoals gewoonlijk in het weekend met een groot feest in huis wordt gevierd. Of misschien, ze zit vaak in het buitenland de laatste tijd, misschien in het buitenland. Maar ja, ze gaan daar nooit echt iets over zeggen. Maar ik heb wel begrepen dat er een mooie foto vrijkomt.
Komen dan ook allemaal vriendinnen van haar langs daar op het paleis?
Ja,
zeker.
Dat
lijkt me zo apart om bevriend te zijn met Amalia. Ja. Dat is toch gek, is dat, hè?
Ja, welkom in mijn paleis.
Ja.
Ik ben natuurlijk vaak ook in dat paleis geweest. En dan denk je ook echt van, oké. Ze doen echt soms overkomen alsof ze heel normaal zijn. Dat is gewoon niet. Als je opgroeit in zo'n paleis. Dat is echt bizar. Ja, als je dan bevriend bent, inderdaad, dan ben je toch gewoon onder de indruk, denk ik.
Ja. Hebben we nog tijd voor één vraagje over Amalia?
Ja hoor.
Ik durf bijna niet te vragen, maar ze zag er natuurlijk, nadat die berichten naar buiten kwamen over de dreiging vanuit de mokromafia, zag ze er slecht uit. Ik vind haar op recente foto's er weer wat beter uitzien. Weten we ook of het inderdaad beter nu met haar gaat?
Nou, ik denk, kijk, het went natuurlijk nooit. Maar ze heeft nu wel een bepaalde soort draai gevonden, waarin ze toch de dingen kan doen binnen die beperkingen, zeg maar. En iedereen in haar omgeving doet ook echt alles eraan om ervoor te zorgen dat ze die dingen kan doen. Dus ze is wel vaak, zoals kan het zijn, in het buitenland gesignaleerd en zo. En ik denk dat het wel aardig goed met haar gaat. Ze krijgt wel heel veel steun van de ouders, lieve vrienden, familie. Maar ja, het blijft wel pittig, denk ik. Ja,
ja.
Dat zal ze niet ontkennen.
Nee, dat kunnen we ons allemaal voorstellen.
Ja, ja. Vervelend. Nou, hopelijk heeft ze een mooie verjaardag. Ik ga er lekker van genieten.
Zeker, ja, dat hoop ik ook.
Dankjewel, Annemarie.
Oké, jullie ook bedankt weer.
Doeg.
Dag.
Doei, doei, doei.
Van de Queen naar de Queen of Pop. Madonna was deze week in het land. En dat ging eigenlijk totaal niet, maar ook wel een beetje, maar over hoe zij het deed. Maar het ging ook vooral over hoe lang het duurde voordat ze uiteindelijk eens een keertje op dat podium stond.
En vooral de verklaring die erbij kwam van, ja, jullie zien vanzelf wel wanneer ze op het podium staat.
Ja.
Dan denk ik, hè? Ja. Maar zo werkt het toch niet helemaal. Nou,
maar wat dus grappig is, want ik ben dus een van die mensen die dus niet bij het optreden van Madonna is, maar zich wel ontzettend stoort aan het feit dat Madonna te laat is voor het optreden. Terwijl ik ben gewoon thuis.
Ja.
Het doet mij verder niks. Ik word niet geraakt door die actie van Madonna. Maar toch heb ik dan echt de hele tijd het gevoel, respectloos naar je fans en dit en dat. Terwijl volgens mij die fans die daar zitten, die vinden het helemaal niet erg dat ze moeten wachten. Ja, wel.
Waarschijnlijk niet echt.
De grote fans niet, die weten dat. Hè. Dan las je van, dat hoort er gewoon bij. Dat doet ze eigenlijk al jaren. Dat is toch best wel raar eigenlijk.
Ja, maar ik denk ook dat het heel Nederlands is om ons daaraan te storen. Want dat is ook als je met het vliegtuig over Nederland komt, dan weet je gewoon, dit is Nederland, want alles is aangeharkt.
Ja.
En wij hebben van, hoe heet dat? Niet de omgevingswet, maar de wet die regelt tot hoe laat je dan dingen mag doen.
Ja,
en zo.
Ja, ja, ja.
En wij zitten dan helemaal van, oh mijn god, er is een eindtijd en dan moet het uit en zo.
Ja, ja.
Terwijl, ja, als je in elk ander land komt, daar hebben ze waarschijnlijk niet eens dat soort dingen.
Nee.
Dan is het als de buren gaan klagen, dan heb je nog een uur.
Ja, het is ook een beetje je gaat denk ik automatisch een beetje denken, wat nou als ik dit zou flikken? Als ik 100 euro voor een kaartje zou vragen en er komen vervolgens duizenden mensen naar mij toe en dan duurt het 2 uur voordat ik daar aankom. Dat is zo, ik zou dat zelf heel onrustig van worden vanuit mezelf. Als ik Madonna zou zijn geweest. Van, En als ik daar zou staan, zou ik het ook heel vervelend vinden. Dus het irriteerde mij mateloos. Maar toch vind ik dat ook weer heel vervelend. Omdat ik er dus helemaal niet bij was. Het kan mij nou schelen eigenlijk.
Ja, en op de schaal der dingen doet het er uiteindelijk niet toe.
Nee.
Het is ook wel weer ergens ook wel weer grappig.
Ja, dat ook zeker. Want het is ook, dat is ook wel typisch Madonna natuurlijk. Die gewoon 2,5 uur te laat komt. En zij komt daar gewoon weer weg. Suzanne en Freek die zijn afgelopen weekend getrouwd in het geheim. In een oud klooster. Fascinerend klooster, heb je ook gelezen, toch?
Ja, in Duitsland. Dus ik heb minstens 3 uur gezocht naar die locatie. Op basis van die foto's. Ik heb ChatGPT nog gevraagd naar die dakspanten. Van, kun je dat herleiden naar een bepaalde regio?
Ja.
Nou, ChatGPT zei van, dit is zeer waarschijnlijk in Europa. Dat ik dacht van, hartelijk dank, ChatGPT. Ja,
wat zijn we toch ver met AI?
Ik heb alle trouwlocaties in Limburg en Gelderland bekeken. En toen dacht ik van, oké, maar er zijn natuurlijk ook weddingplanners die locaties achter de hand houden die dan niet op de website staan voor mensen die zich extra speciaal willen. Dus daar ben ik ook nog weer naar gaan zoeken. Hoeven heb ik opgezocht, boerderij, middeleeuws kasteel. Ik heb nog trouwen tussen de kippen, omdat er een kip niks gevonden. Blijkt het verdorie in Duitsland te zijn geweest.
Net over de grens bij Nijmegen. Ja. In Ammerden, geloof ik of zo, in een oud klooster. En dat klooster was een klooster wat ooit ook is gebruikt voor een soort secte. De Orde der Transformanten. En dat is 5 jaar geleden echt vreselijk geëindigd met allemaal misbruikverhalen. En een man die daar is opgepakt en die zit ook al in de cel al een aantal jaren zo. Dat is echt... Maar goed, dat verhaal hing toen ineens boven die bruiloft. Ja,
maar dat is dan wel dat je dan denkt van oké, Suzanne die zag dan 5 jaar geleden die beelden op het nieuws. En die dacht, maar dat is een mooie trouwlocatie. Ja, dat vind ik bijzonder.
Ja, dat is wel bijzonder. Maar als je graag wil trouwen en je ziet dat en dan denk je toch, dan schakel je de rest even weg. Ja, dan zie je die mooie ruimte, die mooie hal.
Het is toch een bepaald gevoel dat je dan moet hebben. Hè?
Ja. Maar er worden ook kerstmarkten gehouden. Hè? Dit weekend is gewoon een kerstmarkt. Dus het is inmiddels gewoon een... leuk dat ze
niet dan een satanische kerstmarkt of zo. Nee. Gewoon een kerstmarkt met glühwein.
Ja, belletjes en allemaal rode dingen. Niet alles in zwarte dozen.
En zooi die je niet nodig hebt.
Precies,
gelukkig
een mooi kerstcadeau zou kunnen zijn... Het nieuwe spel van GTA.
Ja.
Vertel jij, Rob, want jij bent een gamer.
Ja, en ik moet er wel bij zeggen, ik ben niet per se een GTA-gamer.
Okay.
Maar GTA is wel... Het is een fenomeen onder gamers, omdat het altijd een van de spellen is geweest met de grootste open world. Dus dat is dan de kaart waarover je kunt bewegen. Je hebt spellen die er heel mooi uitzien, maar je wordt wel dan volgens een bepaalde route gestuurd. Ja, dan hoef je dus als makers minder te ontwerpen.
Ja.
Nou, dit is helemaal open en dat is altijd groot geweest. En met de laatste, die is alweer 10 jaar oud, GTA 5. En ze zijn dus al 10 jaar aan het werken aan GTA 6.
Ja, want het is niet zo dat GTA 5 niet meer wordt gespeeld. Dat heeft nog steeds een enorme trouwe schare fans. Hè?
Nou, sterk nog, volgens mij gaat Kwebbelkop, een van de grootste gamers van Nederland, nog steeds regelmatig live in GTA 5.
Ja.
En die heeft miljoenen kijkers, omdat dus het nog steeds heel interessant gevonden wordt. En het is ook, je kunt nog steeds virtueel geld erin uitgeven en zo.
Oh ja.
Dus dat spel is 10 jaar later nog steeds ook voor de makers een cash cow. Maar die willen ook iets nieuws.
Ja.
En wij willen iets nieuws.
Ja.
En dat is dus GTA 6.
En nu, ja, precies. Want er gingen al jaren geruchten dat die versie in de maak was.
Ja.
Nu ging er deze week geruchten dat die trailer uit zou komen. Hè?
Ja, de makers die hadden aangekondigd.
Ja.
5 december komt hij eraan.
Maar toen was er volgens mij een halve dag eerder ineens een lek.
Ja.
En zagen we al wat beelden van die trailer. En toen hebben ze besloten, dan plaatsen we maar een paar uur eerder of zo. Nou, allemaal heel rommelig en zo. Maar ineens was daar de trailer van GTA 6.
Ja, ja.
En het internet ontplofte.
Ja, het internet werd gek.
Ja.
Want het is weer helaas niet pedagogisch verantwoord. Maar het ziet er wel weer echt als een GTA uit.
Ja.
En het is natuurlijk nog mooier dan wat ze 10 jaar geleden konden maken.
Ja.
Nog groter. En wat mensen ook weer interessant vinden, is dat je nu met een koppel gaat spelen. En dat terwijl het spel zelf pas over een jaar, meer dan een jaar, uit gaat komen.
Ja, want ik zei, het is een leuk cadeau voor de kerst. Maar dat is dus de kerst van 2025.
Ja.
Want dan pas ligt het in de winkels.
Ja.
Maar nu al die eerste beelden. Ja, dat is een enorme aanloop, is dit. We gaan bellen met de verrassingsbellen. Dat is altijd een spannend moment. We zijn benieuwd wie we voorgeschoteld krijgen. Hallo?
Bent u daar?
Daar ben ik dan.
Hallo, verrassingsbeller.
Hoi.
Hi. Ik heb nog geen idee. Jij wel, Rob?
Nog niet. Nee.
Laten we eens een vraag stellen. Wat heeft u vanmorgen ontbeten?
Een banaan.
Een banaan?
Een banaan. Oh, dat is sowieso iemand uit het zuiden.
Aha. Ja, ja, ja. Een banaan. En jeetje. Wat gaat u vandaag allemaal doen?
Ik kom net van de radio en ga zo even naar huis. En dan ga ik vanavond weer terug voor tv.
Huh? Oh, ja.
Ja, ik hoor wel iets bekends,
ja,
hè?
Ja.
Lastig. Vindt u het vervelend, verrassingsbellen, als we niet raden?
Nee.
Nee?
Absoluut niet. Nee.
Nou, ik vind het wel heel vervelend.
Ja, dat is lastig. Het is ook nog nooit voorgekomen.
Nee.
De goede vraag is ook nog niet gesteld, denk ik.
Welk beroep heeft u?
Ik zing.
Is het Guus Meeuwers?
Ja!
Ja, ik hoor het ineens. Leuk. Dag Guus, goedemorgen.
Wat erg.
Goedemorgen. Nee, niet erg toch?
Jawel, ja. Nee, want het is zo'n herkenbare stem. En dat je gewoon zeker weet dat je het weet. Maar ja, ik denk Guus, je bent gewoon te groot voor ons. We durfden er niet aan te denken dat we jou aan de lijn hadden.
Oh nee, dat is te veel eer. Maar ik denk dat de spreekstem misschien iets minder bekend is dan de zangstem.
Ja, kennelijk. En misschien toch een beetje aangezet. Hey, we hebben jou uiteraard aan de lijn.
Ja, ik moest jullie moeilijk.
Ja, dat heb je goed gedaan. Dat is goed gedaan.
Dat is gelukt.
We hebben jou uiteraard aan de lijn, omdat er een heel mooi nieuwtje was deze week. Namelijk dat er nog twee shows bij zijn gekomen voor de Groots met een Zachte G concertreeks. Dat zijn dan wel de laatste 9 concerten in totaal in 2024. Heb je zelf een soort overzicht van hoe groot dit eigenlijk is, hè? Die laatste reeks?
Nee, want dit is wel een beetje onwerkelijk. Ik denk dat we vijf is denk ik het hoogste, of 6, weet ik eigenlijk niet per se. Maar dit slaat eigenlijk gewoon nergens op. Maar het maakt me ook wel heel trots en ook een beetje nederig.
Ja,
eigenlijk.
Ja, want het zijn bijna 300.000 bezoekers die dan langskomen. Nou, dat is bijna niet te overzien eigenlijk hoeveel dat is, hè?
Dat is eigenlijk niet te overzien, maar die laatste twee die moeten nog wel even zich bewijzen.
Ja.
Dat heb ik nu maar geroepen.
Ja.
Maar voor hetzelfde geld sta ik die woensdag voor mijn moeder en mijn vader en mijn kids.
Ja.
En voor mijn oom, maar dan is het ook goed.
Ja.
Dan is het ook goed.
Ja, dat is ook goed, maar dat zal wel niet. Het zijn wel je laatste concerten. Nou, uiteraard wordt continu aan jou de vraag gesteld van ja, deze zijn dan nu gaan goed, verkopen goed. Heb je dan niet spijt dat je het stoppen hebt aangekondigd? Hè? Denk je niet van nou volgend jaar toch nog maar een reeks?
Nee, want nog rationeel kan ik niet zo goed uitleggen waarom ik hiermee stopt, maar het gevoel zei het en daar sta ik nog steeds achter, dat voel ik ook gewoon nog steeds. En dat het nu zo goed gaat, is dat kip-ei, is dat omdat de laatste is. Maar goed, maar het ging eigenlijk al zoveel jaar heel erg goed. Maar ik heb gewoon het gevoel dat er iets nieuws nodig is in mijn leven. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar wat het dan gaat zijn. Daar ben ik nu nog niet mee bezig. Ik ga Groot zeker missen. Ik ga ook al die mensen missen die eraan meegewerkt hebben.
Ja.
En die gekomen zijn. En het gevoel om ermee bezig te zijn. En de kick om daar op dat podium te staan. Ga ik allemaal heel erg missen. Maar toch overheerst het gevoel van trots dat we het zo lang vol hebben gehouden. En de nieuwsgierigheid naar wat er straks komt. Dat overheerst nog steeds. Eigenlijk.
Maar in ieder geval, je stopt niet helemaal met optreden, toch?
Nee. Ik stop alleen met Groots met een Zachte G. En ik blijf gewoon zingen en optreden en leuke dingen verzinnen.
Wat
ik het allerleukste vind.
Precies, ja. Want mag ik dan als cultuurbarbaar vragen, wat is nou het verschil voor jou tussen de Groots concerten en een ander concert?
Nou, ik heb wel het geluk dat we festivals en Groots en theaters en zalen en clubs, we mogen het gelukkig allemaal doen. En vraagt allemaal weer net iets anders. Groots is een stadion, dat is echt van de grote baren. En nu zijn we een theatertour aan het doen met een nieuwe plaat uit het hoofd. En dan kan je ook wat dichter bij de mensen komen. Je kan wat meer vertellen, je kan wat ruimte nemen. Je kan een nieuw liedje, wat de mensen nog niet kennen, krijgt wat meer aandacht. die wordt er beter naar geluisterd. Dus iedere setting heeft wel zo zijn eigen charme. En ik vind het geweldig om dat allemaal zo door elkaar te doen. Ja. Want als je van de theater toe weer naar de club toe gaat, wat dan de zalen zijn, 1000 of zoiets, dan is het ook weer de versterker aan en gewoon en mensen staan en hebben een biertje in de hand en dan gaan de versterkers iets harder en dan vliegen we de zalen op. Ja. Dus alles heeft zowel zijn eigen charme.
En is er dan in het stadion, is dat dan misschien een beetje te veel als pretpark gaan voelen voor jou?
Nee, helemaal niet. Maar het is bijna 20 jaar lang onderdeel geweest van mijn leven. Je moet er ook creatief keuzes voor maken. Je bent er eigenlijk maar 12 maanden mee bezig. Op het moment dat je afloopt van het ene jaar, begin je eigenlijk meteen aan de voorbereiding van het volgende jaar. En op een gegeven moment was het gewoon, wat zou er gebeuren als ik nu zou denken dat dit de laatste was? En toen kwam er een soort ruimte die ik ook wel weer prettig vond. Dus daar ben ik eigenlijk op doorgegaan.
Dat snap ik heel goed, ja.
Zou het kunnen, Guus, en dat ik wil dat zeker niet oproeren, maar dat je ook zegt van, nou weet je wat, ik piep er even een jaartje tussenuit. Ik ga eens even, hè, want je hebt nu nog geen idee, zeg je, wat je gaat doen. Zou dat ook een kleine sabbatical kunnen zijn? Of dat je even gaat reizen? Of hè, dat je echt even afstand neemt van het artiestenleven?
Ik ga wel eventjes het laten bezinken. Maar ik vind sabbaticals, vind ik altijd... Ja, dat zit niet zo in mijn systeem eigenlijk. Zo, daar word ik alleen maar heel erg nerveus van.
Oh ja, dan moet je niet aan beginnen.
Want ik weet ook half, ik denk, weet zeker dat na 4 weken sabbatical denk ik al, oh, maar dit is ook leuk. En dan gaan de radertjes alweer draaien en dan begint het alweer.
En voor je het weet sta je weer in het theater.
Gewoon, denk ik, ja, precies. Dus ik moet eigenlijk voor mezelf gewoon hier en daar wat meer rust erin gooien, denk ik. Want het is natuurlijk wel al, weet ik hoe lang, een grote parade van, al 30 jaar lang bijna, een grote parade van leuke dingen.
Nou ja, wat opmerkelijk is natuurlijk, is dat wij jou nu aan de telefoon hebben en die kaarten die gaan dan op donderdag in de voorverkoop. Maar wij gaan er eigenlijk al gemakzuchtig, wij twee dan en jij niet, maar wij wel vanuit van dat wel weer uitverkoopt. Dat is eigenlijk best wel bijzonder natuurlijk.
Dat is ook bijzonder, maar ik weet dus dat niet zo is.
Nee, dat snap ik,
En, en dat maakt het ook, dat is natuurlijk het allergrootste compliment dat je kan krijgen, dat het de uitstraling heeft, dat het altijd vol is. Maar daarachter gebeurt wel een hele hoop om dat ook voor elkaar te boksen, om het in de picture te houden en om het iedere keer weer te laten weten dat het er is en dat het toch weer anders is dan het jaar daarna, het jaar daarvoor. Dus het is wel echt een... je bent er wel mee bezig, zeg maar. Je bent er wel druk mee.
Want het is dan 6 optredens, maar hoeveel dagen, hoeveel tijd ben je er in het jaar mee bezig om het zo'n succes te maken?
Nou, wat ik zeg, op het moment dat je van het podium afkomt van het andere jaar, zit in mijn hoofd alweer, oh, we moeten dit gaan doen of dat gaan doen of zo. Dus daar begin... En eigenlijk ga je op vakantie en na de vakantie is de eerste meeting alweer van... Oké, wat wordt de uitstraling, wat gaan we doen? En dan is het... nu zitten we eigenlijk in het einde van de voorbereiding op de tekentafel, zeg maar. Mm-hmm. En dan in januari gaan we het creatief invullen. Dus nu zijn de eerste lijntjes uitgezet. En dan gaan we vanaf januari gaan we het zeg maar creatief invullen. En wat willen we erbij hebben? En hoe gaan we dit leuker maken? En hoe gaan we het toch weer spannend maken voor de mensen?
Ik vind
en dat
wel...
is natuurlijk iedere keer wel weer de grootste uitdaging. Omdat, sorry dat ik zoveel praat, maar ik ben
nee, ja, natuurlijk. Ja, uiteraard.
Nee, ik vind het zo'n spannend
het
idee.
Dat je,
ga verder.
Het grappige is dat je hetzelfde moet doen, maar dan anders. En dat is eigenlijk wat de mensen iedere keer verwachten. Als je precies hetzelfde doet, zeggen ze, ja, dat heb ik al een keer gezien. En als je het te anders doet, dan zeggen ze, ik mis het toch een beetje dat. Dus die balans vinden tussen hetzelfde doen, maar dan weer anders. Dat is denk ik de grootste uitdaging van dat alles.
Ik vind het zo'n spannend idee dat jij zometeen die tijd en die creativiteit over hebt en die in andere dingen gaat steken. Ik ben zo benieuwd wat daaruit gaat komen.
Ja, ik ben er ook zeer benieuwd. Ik moet zeggen, ik ben er nog niet ben er soms mee bezig, maar alle energie moet nu naar die 9 shows en daarna... Komt het volgende hoofdstuk. Dit hoofdstuk verdient ook een waardige afsluiting met 100% focus en nog niet doorklikken.
Zo is het ook, ja.
Dan wens ik jou dan een mooi half jaar, hè, toeleven naar 26 juni 2024. Dan eindigt het en daarvoor, 14 juni, dan begint het laatste concert. reeks.
Ja.
Succes en we spreken je in de tussentijd ongetwijfeld nog veel vaker.
Ik hoop het.
Fijn.
Ik hoop het.
Fijn dat je even kon bellen. Dankjewel, Guus.
Hoi.
Rob, heb je wel eens gedacht over een carrière switch? Iets anders?
Ik heb wel eens nagedacht over carrière switches, zeker.
Wat dan?
Nou, de laatste gedachte was een kiprestaurant. Als ik zie hoe weinig ervoor nodig is om gigantische rijen voor je deur te krijgen, ja. Dan denk ik, nou, dat lijkt me wel wat.
Ja, Jan Dino Aspraat heeft er toevallig al één, maar daar kan misschien nog wel eentje bij in Rotterdam.
Ja, de markt is zeker nog niet verzadigd.
Ja,
nee.
Ja, maar het is wel interessant hè, dat steeds meer BN'ers denken van, nou, ik moet iets naast mijn oorspronkelijke beroep doen, Jan Dino dus. Kiprestaurant. Ja. Wel uniek dat hij dat heeft. Toch? Dat is niet wat je meteen aan denkt.
Nee, en tegelijkertijd. Nou ja, bij hem dan weer wel. Want hij had natuurlijk FC Kip in Bombini.
Ja, maar toch denk, ja, precies. Maar je denkt dan al sneller van bij een BN'er van nou, die gaat in de vastgoed huizen opkopen of weet ik veel wat. Ja, zo, maar hij begint echt letterlijk een snackbar.
Ja.
dat is wel toch wel een unieke move in zijn carrière.
Ja.
Ja. Stel. Weet je wat? Ik vond het laatst ook leuk. We gaan even wat cijfers geven aan carrière moves. Stel, je moet een cijfer geven aan de carrière move van Jan Dino Aspraat. Wat zou je het geven? Het opzetten van een kiprestaurant.
Een 3,2.
Oh ja? Oh, dat vind ik laag.
Dat vind ik laag. Ja, nee, ik noem nu letterlijk het aantal sterren dat hij op Google Maps heeft gekregen. Nee, ik wil het een 8 geven.
Ja.
Omdat het iets is waar hij eigenlijk al jaren reclame voor maakt. Via via Judesca.
Ja.
En een van zijn typetjes. En dat, dus het is een heel logische stap. Mensen worden blij van dat idee. En dan is het er ineens echt. Dus dat is een hele mooie manier om het te lanceren. Je moet het daarna natuurlijk wel waarmaken.
Ja.
Dus voor het idee een 8, voor de uitvoering op dit moment nog een 3,2.
Ja, en hoe dat dan verder gaat, dat gaan we dan wel zien. Er zijn meer carrière-switches die worden gedaan door BN'ers. Rachel Hazes bijvoorbeeld heeft er ook eentje aangekondigd.
Ja.
En wel een beetje in de lijn ook van een kiprestaurant. Namelijk een brasserie in Torremolinos in Spanje. Ja, wat vind je daarvan?
Nou, daar kan ik geen voldoende voor geven.
Nee.
Het is ook, er is al Hazes horeca in Spanje. Want de oudste dochter van André heeft natuurlijk daar al een café.
Ja,
een café toch?
Ja. En volgens mij is bijna elke kroeg in Nederland ook een soort Hazes kroeg. Dat is natuurlijk, Hazes de basis.
Ja, ik denk sowieso dat er in Torremolinos bovengemiddeld veel Hazes gedraaid wordt.
Ja.
Dus ik vond een heel opmerkelijke zet. En ja, het zal financieel wel rond te rekenen zijn, maar ik zie het meer als gewoon de zoveelste investering dan als echt een gepassioneerd nieuw avontuur.
Oké, hoeveel krijgt hij?
Een 3.
Dan gaan we naar Jan Smit. Jan Smit heeft namelijk ook, hij is eigenlijk net klaar met zijn carrière move, maar die heeft 10 jaar lang een carrière move gehad, namelijk als voorzitter van een betaald voetbalclub.
Ja.
Vond ik ook wel uniek.
Zeker, en daar zou ik dus voor een 5 voor het idee geven. Want schoenmaker blijft bij je leest. Maar hij heeft het eigenlijk gewoon heel goed gedaan als voorzitter. Dus een beetje andersom, omgekeerd ten opzichte van Jan Dino.
Nou, daar denkt trouwens de Raad van Commissarissen anders over.
Ja. Maar goed, dat is, weet je, net zoals met het Songfestival. Op het dieptepunt met Sieneke, zeg maar, gaf niemand er een stuiver voor. En op het moment dat je dan een keer wint, dan wil iedereen er ineens weer onderdeel van zijn. En dat is bij Volendam natuurlijk ook gebeurd.
Ja.
Dat die club die bungelde onderaan in de eerste divisie, dan wil niemand er wat mee te maken hebben. Toen hebben de zangers nog het gered door een jaar lang op het shirt te gaan staan als hoofdsponsor.
Ja.
En dan gaat het allemaal goed. Dan ziet het voetbal er weer verzorgd uit. En dan zit er ineens een raad van commissarissen die zegt, nee, Jan Smit, jij bent niet zo'n goede voorzitter.
Ja.
Dus volgens mij hoort dat er een beetje bij als je succes krijgt. Maar dat succes is wel gewoon onder zijn voorzitterschap ontstaan. Dus voor het idee 5, voor de uitvoering 9.
Oké, Rob, we doen nog even een paar carrière moves. Even snelle cijfertjes. Jolante Cabau is een soort sportkledingmerk begonnen.
Oké, dus een kledingmerk, maar dan nee, maar het is geen kledingmerk.
Ja, het is een beetje een sporty.
Drie.
Het,
een 3.
Dat doen we meer mensen. Ja. Rico Verhoeven, die is aan het acteren geslagen. Ja.
Een 8. Ja.
God, die doet het goed. Fatima, hè, onze eigen Fatima van Boelen, die is natuurlijk ook pokerprof.
Ja. Ja, die vind ik echt schitterend. Daar geef ik een dikke 10 voor.
Omdat je daar ook zo lekker veel geld mee kan verdienen.
Precies, en ze doet het gewoon heel goed. Ja. Ze neemt het heel serieus. Ze is soms ook gewoon de hele tijd dan niet beschikbaar voor Boulevard, omdat ze dan weer in Amerika een of ander toernooi aan het spelen is.
Ja, ja.
Ze heeft van de opbrengst een houten achtbaan gekocht, heb ik wel eens gehoord.
Oh, inderdaad. Ja. Zij heeft aandelen in een soort pretpark, hè?
Ja, inmiddels niet meer. Ik heb het laatst gevraagd, maar inmiddels niet meer. Maar ja, goed, je kunt er dus blijkbaar een houten achtbaan in Polen van kopen.
Nou, dat zou ik ook wel willen pokeren.
Ja, toch?
Sylvana is de politiek ingegaan en heeft dat 4 jaar lang gedaan ongeveer, toch? Ja, 3,5 jaar in de Kamer gezeten, net weg.
Ja.
Ja.
Ik, nou, een beetje hetzelfde met Jan Smit, idee en 3, want schoenmaker blijft bij je leest. Maar ze is gewoon heel goed Kamerlid geweest, dus daarvoor geef ik haar een 9.
En wat voor cijfer geef je dan Lucille Werner? Zelfde lagere pak?
Die krijgt een 3 voor het idee en een 2 voor de uitvoering. Ja,
die heeft wel, als je dat, die twee politieke carrières vergelijkt, heeft Sylvana er wel meer uitgehaald.
Zeker weten, ja. En Lucille die dan na één periode er weer uitgaat en dan zegt dat het zo'n leuk avontuur was, dan denk ik echt, nee trut, sorry. Maar volksvertegenwoordiger zijn is geen avontuur. Nee. Je hebt niks voor ons kunnen betekenen. Niks voor je gehandicapte medemens kunnen betekenen. En dan ga je het helemaal relateren aan hoe leuk het avontuur voor jouzelf was.
Nee, het is eigenlijk geen carrière switch. Het zou een soort roeping moeten zijn wat je zou moeten doen. En niet iets leuks ernaast of erbij.
Ja,
of,
het is gewoon een nieuwe cash cow voor de geweest. Want ken je het verhaal van Lucille Werner en haar goede doel?
Nee.
Ja, zij krijgt veel geld van het van de postcode loterij.
Ja.
En omdat ze natuurlijk zich inzet voor de belangen van gehandicapten in Nederland.
Ja.
Maar ja, het is volstrekt onduidelijk wat er precies via die stichting tot stand is gekomen. Terwijl zij dan natuurlijk wel gewoon een salaris uittrok.
Ja.
En weet je, je kunt soms iets bedenken dat niet heel goed werkt. Maar onder de streep heeft zij er als enige wat aan overgehouden.
Aha.
En dat, ja, hetzelfde met het Kamerlidmaatschap. Dat is gewoon 10.000 euro in de maand.
Ja.
De enige die er iets aan heeft gehad is de bankrekening van Lucille Werner.
Ja.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, Luc, we hebben een vraag binnengekregen over Jetske van den Elsen.
Ja.
Marieke uit Groningen is een bewonderaar van haar, want, zegt ze, Jetske is geen typische BN'er en toch duikt ze elke keer wel weer in een programma op, zoals Spoorloos. De vraag is, en eigenlijk is het geen vraag, Marieke zegt, jullie moeten het eens over Jetske van de Elsen. Nee, jullie moeten het eens voor Jetske opnemen.
Ja, nou ben ik het helemaal mee eens. Ik vind haar trouwens inderdaad geen typische BN'er. Ik vind haar een soort enigma in de Nederlandse BN'er-wereld. Wat weet jij nou van Jetske van de Elsen?
Helemaal niks.
Opmerkelijk, hè? Ik moest eraan denken, omdat zij nu gaat stoppen met de rijdende rechten. Dat gaat van de NCRV naar Max.
Ja.
En zij blijft bij de NCRV. Nou, dat snap ik wel, want daar werkt ze namelijk al 88 jaar.
Ja.
Toch, dat is echt, ze is daar begonnen met kindertelevisie, jeugdtelevisie. Toen waren wij ook nog jong. Toen deed zij dat al. En zij is daar gewoon blijven plakken en presenteerde vervolgens de rijdende rechten. En Spoorloos doet ze ook. Maar zij heeft bijvoorbeeld ook een carrière move gemaakt. Want ze maakt ook Instagram kookfilmpjes. Dat doet ze ook. Maar voor de rest is zij echt, je leest nooit iets over haar.
Maar weet ze wel hoe oud ze is?
Ja, wat denk je?
Nou, ik denk dat zij een vampier is en in 1788 geboren is.
Dat Highlander van vroeger.
Ja, ja, ja.
Nee, zij is 51.
Dat geloof je toch
niet? Dat geloof je ook niet. Maar dat moet wel, want ze maakte al jeugdtelevisie. Toen zij is 11 jaar ouder dan ik. Dus dat moet natuurlijk ook wel. Maar het is echt, ik vind haar echt een wonderlijke presentatrice. Ik vind haar ontzettend goed passen bij NCRV.
Ja.
Maar ik zou ook wel eens willen zien, wat zou er gaan gebeuren als zij een nieuwe stap gaat maken in haar carrière?
Een kiprestaurant.
Oké, nee.
Nee. Wil je haar voordragen voor het Pilatesklasje?
Nee, allemaal niet. Nee, ik zou haar gewoon echt wel eens een keertje bij een andere omroep. Of misschien wel bij een leuk nieuw commercieel avontuur. Hè? Commerciële televisie, geen commerciële Tweede Kamerschap.
Ja.
Nee, dat zou ik dan toch wel. Ik ben wel benieuwd, want ik vind haar dus wel een ik vind haar echt een leuke presentatrice. Maar ze maakt wel programma's waar ze niet echt heel veel van haarzelf in kwijt kan.
Nee.
Het gaat nooit echt. Het gaat altijd, en dat is heel goed natuurlijk, om de mensen over wie ze het programma maakt. Maar dat is wel weinig personality. En dat, ik zou dat toch wel graag willen zien. Want volgens mij heeft ze juist een hele leuke personality. Maar ik weet niet zeker.
Nee, we hebben geen idee. Ja.
We hebben geen idee.
Maar dat is wel heel knap. Want het is ook, ik zou bij haar eerder aan het woord sympathiek denken dan aan leuk.
Ja.
Omdat ik denk van ja, het leuk domein, we weten niet wat ze doet. Misschien ja, nou ja, nee, ik ga geen vreselijke dingen. Nee, dan wordt het weer smaad, dat gaan we niet doen. Maar ja, we weten gewoon niet wat ze verder allemaal doet.
Nee, nee.
Het kan dat we haar niet zien, omdat ze elke avond in het weeshuis soep staat te maken.
Ja, dat zou kunnen. Dat ze zegt van, ik vind dit genoeg, want ik moet allemaal vrijwilligerswerk doen naast mijn werk als presentatrice bij wijze van spreken.
Of ze is Volendam aan het opstoken tegen Jan Smit.
Ja, het zou allemaal kunnen in principe.
En alles ertussen, ja.
Daar snap je dat ik haar een enorme misbaar vind. Ja, dat is echt, dus ik begrijp Marieke heel goed dat we het voor haar op moeten nemen. Ik hoop dat we dat ook bij deze hebben gedaan. Maar ja, heel veel vertellen over Jetske, nee, dat kunnen we niet.
Maar wat zouden we wel kunnen doen? Moeten we haar een lobby voor haar starten voor een bepaald programma? En zo ja, welk programma? Want het is wel, ja, de rijdende recht. Of hoe heet het? Nee, niet rijden. Hoe heet het nou? Wat ze nu doet.
Stel nou eens spoorloos.
Ja, nee, wat naar Max gaat.
Ja, de rijdende recht.
Ja, toch? Ja, 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 ja. Ja,
ja, ja. Stel nou, Jetske van der Elsen staat op een groot podium. Maar dan een podium van bijvoorbeeld The Masked Singer.
Ja.
Of zoiets. Zo'n soort programma.
Ja.
Ja, ik zie dat nog best wel voor. Televisiering.
Ja,
is natuurlijk niet.
Ja, is geen Caro en Chavé.
Nee, precies, maar toch.
Ja.
Ja, misschien kan zijn dat wel ontzettend goed.
Ja, maar dan zit ik wel te denken. We hebben net Jan Smit zijn ene baantje afgepakt. Ja. En dan gaan we hem ook nog een televisiegala afpakken.
Ja, nee, natuurlijk. Ja, nee, maar goed, misschien
erbij.
Erbij. Ja, Peter Pannekoek was ook heel goed. Maar misschien ook wel. Ik zit even na te denken hardop. Misschien kan ze. Nee, ja, ik weet daarin. Maar dat is ook. Ik kan ook niet zo goed iets bedenken bij haar. Terwijl ik zou het wel heel graag willen zien.
Ja.
Ja.
Ik zou eigenlijk Yvonne Jaspers wel op sabbatical willen sturen. En dat zij dan een keer Boer zoekt vrouw gaat doen.
Nou, ik zie dat dus echt wel gebeuren.
Ja.
Ja.
En dan. Ja, dan zien we wel.
Ja.
Maar dan zal ze toch. Ja, haar kaarten op tafel moeten gaan leggen. En dan gaan we eindelijk eens zien wie Jetske van der Elsen echt is.
Ja, na 40 jaar televisie komen we er dan eindelijk achter.
Ja.
Nou, we gaan hopen. Meer kunnen we niet doen. Als je nou zelf een vraag hebt, dan kan je hem insturen via Instagram of stuur een mail rtlboulevard@bluecircle.nl. En ook via Spotify kan je je vraag doorgeven via onze pagina. En dan gaan wij aan de slag om je vraag te ontrafelen. Tenminste, als we iets weten van die persoon in kwestie waar de vraag over gaat.
Zo is het maar net. Hey Luc.
Ja?
We moeten het hebben over Jitske Reidinga.
Ja.
Ja. Jij wil haar graag in het zonnetje zetten.
Ja, dat is echt. Heb je Maestro gezien?
Ja, zeker. Ja.
Zij is deelnemer van Maestro. Mocht een mooi stuk. Mocht ze gaan dirigeren. Baton in de hand. En het was een snel stuk. Ik ben de naam even kwijt.
Ja, de Sabeltijger.
Sabeltijger. Ja. En dat is een snel stuk. En
tamelijk snel.
Ja, Jitske dacht, weet je wat? Dat moet nog sneller. Of tenminste, zij noemde het zelf een soort trein die niet meer te stoppen was. En ze ging helemaal los. Dat orkest, dat hield het gewoon niet meer bij. Iedereen lag helemaal dubbel. Maar wat ik het mooie eraan vind, is dat zij dus nu al twee iconische tv-fragmenten op haar naam heeft staan. Namelijk deze, maar ook die bij Sterren op het Doek, dat zij haar schilderijen ziet en zegt, oh, vreselijk.
Dat is ook zo, ja. Ja.
En dat zijn twee momenten in de Nederlandse televisiegeschiedenis die zo In een lijstje kunnen met mooiste en leukste fragmenten die er ooit zijn uitgezonden. En dat komt door Jitske zelf, Jitske Reidinga, omdat zij echt tv-goud is. Als je een saai programma hebt en je zet haar ernaast of haar erin, wordt het altijd leuk.
Ja,
ja.
Ja, is wel zo. Ik moet wel zeggen dat fragment van Omroep Max, daar had ik wel een beetje moeite mee. En dat nog steeds wel.
Oh ja,
hoor.
Waarom? Voor die schilders?
Ja. Omdat het zijn allemaal hobby-schilders.
Ja.
En natuurlijk bewaren ze de allerbeste hobby-schilders voor Matthijs van Nieuwkerk.
Ja.
Dus als jij of ik aan Sterren op het Doek zou meedoen, dan weet je ook dat ongeveer is waar je op moet rekenen. Alles dat beter is, is mooi meegenomen.
Maar het was niet super slecht, hè, die schilderijen. Zij vond ze alleen niet zo mooi. Maar ik als kijker, dus, dat vond ze best wel aardig.
Het was, en dat komt er dan nog bij. Zo slecht was het nou ook weer niet, inderdaad.
Nee, maar dat. Ja, oké. Okay, maar ik vind, daar heb ik geen moeite mee. Ik denk dan toch, dat is voor de greater good. Voor mij als kijker wil ik best drie schilders opofferen. Dat vind ik niet zo vervelend. Nee, dat vind ik niet zo erg.
Okay. Ja,
denk je dat het echt is? Dat zij een echt zo is? Zoals Tjitske is?
Ja, dat denk ik wel. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ik ken haar vanuit mijn kindertelevisietijd. Nou, zij was prinses Petronella in het Klokhuis. En dat was een ontzettend verwende prinses.
Ja.
En dat ging haar ontzettend goed af.
Ja, ja.
Dus dat... blijkbaar is voor haar de stap naar inderdaad zoiets groots heel klein.
Ja, wat meteen ook het nadeel is van Tjitske Reiniga uitnodigen in je programma. Het gaat namelijk vanaf dat moment enkel en alleen over Tjitske Reiniga.
Ja, precies.
Zij
ja.
neemt een tv-programma over. Maestro is een prachtig gemaakt programma. Het gaat natuurlijk om alle kandidaten, ja. Maar ja, ja. Ja.
Geef haar niet het stuur van je auto, want zij gooit hem zo hop de sloot in.
Ja, maar dan wel, ja, maar dat is wel, dat, ja, dat is wel zo, toch? Zij neemt het dan wel helemaal over. Onbewust en dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Maar dan moet je wel rekening mee houden als tv-maker van wat gaat er gebeuren met je programma als Tjitske Reiniga erin zit.
Ja. Ja.
Mooie laatste woorden voor deze podcast van deze week. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Mocht je die nou automatisch binnen willen krijgen in jouw podcast service, dan kan je abonneren. Toch, dat raden wij altijd aan. Hè?
Ja. Ja. Je kunt ook weer uitschrijven, maar dan zou ik je wel willen aanraden meteen weer in te schrijven.
Ja, precies. Zodat je gewoon blijft.
Ja.
Goeie tip. Dit was hem voor vandaag. Vergeet niet te abonneren dus. En volgende week zijn we er weer. Tot dan!